Ik wil met u gaan lezen uit het Oude Testament. En uit het boek 2 Koningen, hoofdstuk 6. En ik ga lezen vers 1 tot en met 7. Dit verhaal boeit mij al jarenlang. En ik heb er voor mezelf ongeveer 20 lessen uitgehaald. Maar die zal ik niet allemaal behandelen. Ik denk dat ik ongeveer 10 met jullie wil delen. En waarin we zien hoe dit verhaal een voorbeeld is voor ons leven. De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten we toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: ga maar. Een van hen zei: gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde, toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: ach, mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei: haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Ik wil beginnen met de opmerking dat er staat: die profeten, die leerlingprofeten, die zeggen tegen Elisa: de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. En in het Hebreeuws staat er letterlijk: de plaats waar wij zitten voor uw aangezicht. Dus je krijgt het idee dat het een soort bijbelschool is. Aan de ene kant staat of zit Elisa. En die leerlingprofeten, die zitten aan de andere kant en die kijken naar Elisa. En ze krijgen onderwijs van Elisa. Hoe belangrijk is het dat wij ons leven lang ons willen laten voeden door het woord. En dat we ons laten onderwijzen. En wij kunnen allemaal zelf lezen, dat konden ze vroeger vaak ook niet. Maar wij kunnen zelf ook studeren in de Bijbel. En hoe geweldig is het om dat dag in dag uit daar de tijd voor te maken. Ik denk in onze tijd dat daar heel veel tekort aan is. En dat het echte Bijbellezen, het studeren in de Bijbel en dat ook toepassen op je eigen leven, dat dat een steeds kleinere plek krijgt. En het is belangrijk dat we ons laten voeden door het woord. En daarmee zijn we ook afhankelijk van God. Hij geeft ons het woord. En wij mogen ons openstellen voor het woord. Wat ook mooi is, dat de plaats waar ze bij elkaar komen, dat die te klein is geworden. En dan moet je even bedenken, nog geen 10 jaar hiervoor had je nog de koning Agab, die zijn best deed om alle profeten te doden. Toen moest Elia, die moest vluchten, met gevaar voor zijn leven. Er waren toen nog 7000 gelovigen nog bewaard, dat zei de Heere God. Maar er was een zware vervolging in het land Israël. Die vervolging is nu voorbij, het is een andere koning. En dan zie je alweer van: het werk van God, het stopt niet. Nu alweer groeit de Bijbelschool. Nu alweer is hij te klein geworden. Hoeveel landen in de wereld is het niet gevaarlijk om christen te zijn? Als je denkt aan Iran, Irak, Afghanistan, Noord-Korea, waar zoveel vervolging is, maar daar blijft een kerk. En we horen over de christenen in Iran, Afghanistan, hoe ze in het geheim samenkomen, met gevaar voor hun leven. Maar het werk van God gaat door. Ik hoorde vorige week nog een verhaal van een vrouw uit Iran. Die was gevlucht naar Nederland. En toen zij in Nederland aankwam, is die gemeente in Iran waar ze bij hoorde, die is opgerold door de overheid. Ze kwam ook bij haar thuis, bij haar vader, om haar gevangen te nemen. Haar vader was zo geschrokken door die inval van de politie, zou ik maar noemen, dat hij ter plekke stierf. En de gemeente is voor de helft in de gevangenis gestopt en de andere helft is gedood. En die vrouw leeft nu hier in Nederland. Zij is net op het nippertje daaraan ontsnapt. Nou, op die manier gaat daar toch het geloof, de kerk, de gemeente, het gaat door. En zo is dat ook in de tijd van Elia en nu van Elisa. De vervolging kan de kerk van Christus niet kapot maken. Wij weten niet in wat voor tijd wij komen. Wij weten niet hoe snel hier ook de vervolging kan komen. Hoe lang zal het duren voordat de Bijbel een verboden boek wordt? Er staan zoveel voor mensen dan rare dingen in de Bijbel. Over man en vrouw, over schepping, over wat dan ook. Hoe lang zal het niet duren voordat dit boek niet meer gelezen mag worden? Wanneer zal het gebeuren dat wij niet meer zo samen mogen komen? En niet meer de vrijheid hebben om te vertellen wat we willen zeggen? Die hebben we nu nog wel en laten we die gebruiken. Ze hebben het verlangen, die leerlingen, die studenten, om door te gaan met de Bijbelschool en een grotere plaats te maken. Want er staat niet dat ze een woning willen maken, ze willen een verblijfplaats maken. Het gaat dus echt om de school, de Bijbelschool, die moet worden uitgebreid. En dat willen ze doen bij de Jordaan. Juist op die plek waar ze al zoveel wonderen hebben meegemaakt. Denk maar aan de doortocht door de Jordaan. Denk maar aan Elia die het water heeft, God heeft door Elia het water opzij geschoven. De Jordaan is een bijzondere plek. En daar willen ze graag ook die school bouwen. Bovendien, bij de Jordaan is hout. Daar groeien veel wilgenbomen. Ik heb ook een wilgentak meegenomen. Daar kunnen ze ook makkelijk weer een nieuw gebouw neerzetten. Maar, nou is wel weer de vraag voor Elisa. Elisa, wilt u met ons meegaan? Het wordt heel eerbiedig gevraagd. Heel voorzichtig. Gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren? Ze willen niet gaan zonder Elisa. En ik denk voor ons, waar we ook zijn, dat het belangrijk is dat God met ons meegaat. En we weten ook, waar we ook zijn op de wereld, overal is God. En toch mag je vragen, Heer God, waar ik ben, waar ik leef, waar ik woon, wilt u bij mij zijn? Je moet denken aan Jezus, dat hij zegt van, ik zal jullie nooit meer alleen laten. Als wij vragen, Heer Jezus, wilt u in ons leven komen wonen, wilt u in mijn leven zijn, dan doet hij dat. Hoe moeilijk jouw leven ook is. Ook als je thuis zit met ziekte. Misschien zijn er nu bij ons ook thuis met corona die benauwd hebben in het ziekenhuis zijn. Jezus is erbij. Hij wil voor jou zorgen. Nog iets wat me opvalt. Die man die vraag stelt aan Elisa, wilt u met ons meegaan? Er staat bij, hij vraagt eerst, laten we toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen. Dat woordje ieder. Die linkerprofeet die zegt, ieder van ons heeft een taak. En laten we ieder een boom omhakken en meenemen. En dat vind ik zo mooi voor ons. Ieder van ons heeft een taak. Wij zijn allemaal dienaren van God. En als dienaar heb je een taak. En die taak kan zijn, je moet denken aan een hele oude vrouw. Ze is intussen al overleden, maar die oude vrouw had een taak. Toen ze 75 jaar was, kwam ze in een verzorghuis terecht. En ze kon er maar twee dingen doen. Ze kon brieven schrijven en ze kon bidden. En ze heeft honderden brieven geschreven. Ik heb ook een brief van haar gekregen toen ik ging trouwen. En die brief die is zo mooi, die zou je gewoon bijvoegen bij de Bijbel. Maar het hoeft niet, want de Bijbel is af. Maar er staan prachtige dingen en ze heeft ze heel veel brieven geschreven. Dat was de boomstam die zij droeg. Dat was de taak die ze op zich genomen heeft. Dat was de dienst die ze in naam van God aan mensen mocht meegeven. Toen ze nog ouder werd, kon ze niet meer schrijven. En toen bleef er maar één taak over. Bidden. Ze is 104 geworden. En tot haar dood toe heeft ze elke dag als taak gehad bidden. En reken maar dat dat een zware taak is. Om dagelijks zoveel uren in gebed door te brengen. Maar ze was ook zo verlangend om uit de Bijbel te horen. En tot haar dood toe kreeg ze elke dag bezoek van iemand uit de gemeente die een tekst met haar voorlas uit de Bijbel. En dan was er ook nog zo dat ze zei van, ik wil dat je vandaag uit Ezechiël leest. Want ze had heel veel Bijbelkennis en ik wil dat graag nog een keer horen. Nou, weet je, als je het hebt over een dienst, dat je een dienaar bent, kun je ook denken aan zulke dingen als deze zuster, juffrouw van Nuis heette ze, hoe zij dat deed. En dat juist in je beperktheid, als je oud bent, als je ziek bent, het lukt allemaal niet meer, dat je dan toch zo'n rijke dienst mag hebben. Dat je die boomstam mag dragen. En dat je zo ook een plekje hebt in het Koninkrijk van God. Ze gaan daar bomen omhakken. En een van hen, terwijl die aan het hakken is, dan vliegt het ijzer eraf en valt in het water. Hij schreef het uit, ach mijn Heer, dat woordje ach. Als jij het moeilijk hebt, bij wie moet je zijn? Deze leerling, die wist het. Ik moet bij Elisa zijn. Ach mijn Heer. Want Elisa, dat was hun leider, hun profeet, hun leraar. En hij roept het uit, ach, als wij het moeilijk hebben, wij mogen het uitroepen tot God. Heere God, het is moeilijk in mijn leven, maar wilt u mij helpen? Die man die heeft echt een nood, een probleem. Wij denken van, ja, het stelt niet zoveel voor, een bijl, waar heb je het over? Maar hij was geleend en in die tijd waren bijlen echt wel zeldzaam. Hij heeft die bijl geleend en dat betekent dat die bijl was eigendom van iemand die daar zijn werk in had. Want je hebt niet zomaar een bijl, die leen je. Maar die man, die eigenaar, die moet daar zijn brood mee verdienen. Hij moet zijn gezin onderhouden met het hakken van hout. Dat had hij uitgeleend en vastgezegd, wees er voorzichtig mee, moet er van leven. En die bijl is in het water gevallen. Die leerling profeet die heeft het niet meer. Maar hij weet wel, ik moet zijn bij Elisa. En wij mogen alles wat ons bezighoudt, we hebben gehoord over ziekte, dat mogen we voorleggen aan God. En we mogen het zelfs uitroepen. Ach Heer, help ons. Die reactie van Elisa, die is heel vreemd. Eerst vraagt hij, waar is die bijl gevallen, dat ijzer, dat snap ik nog. Nou, daar ligt hij. En dan moet hij, dan gaat Elisa dus een stuk hout op het water gooien. Moet je even nadenken. Waarom pakte Elisa niet gewoon een stuk hout dat op de grond lag? Waarom pakte hij niet die steel van die man? Die man stond daar met die steel, hè, zonder bijl eraan. Waarom pakt hij die steel niet en gooit die in het water? Waarom gaat hij het dak afsnijden? Want dat doet hij. Hij snijdt met een mes het dak af. Nou, ik zal je eerlijk vertellen, ik wist het niet. Dus ik ben het gaan testen. Ik ben vorige week met een mes en een bijl, ben ik hier vlakbij aan de Groeneveldse Laan naar zo'n knotwil gegaan. Ik hoopte maar dat ik geen politie tegenkwam. Ik ben met die bijl gaan hakken op zo'n tak. Het wil niet. Zo'n tak is zo veerkrachtig. Daar kun je op slaan wat je wil, maar die tak die gaat mee. Dat wil niet. Toen ben ik gaan snijden met een mes. En ik had die tak, die had ik er zo af. Dit is hem. Ik kon hem heel makkelijk eraf snijden. En ik was inderdaad aan de ene kant blij dat ik geen politie tegenkwam. Aan de andere kant, stel me voor, meneer, wat doet u daar? Ja, ik ben een preek aan het voorbereiden. Ja, laat u mij eerst de bijl vallen, geef een mes maar aan mij en stap u maar rustig in de auto. Kijk, dat had ik dus op het politiebureau het evangelie kunnen uitleggen. Maar nee, er was geen politie. Ik ontdekte vier dingen. Met een bijl kan het niet. Met een mes kan het wel. En ik ontdekte ook, deze tak, ja, nu zijn de bladeren eraf, maar een paar weken geleden zaten er nog bladeren aan. Wat Elisa doet, hij snijdt een levende tak af. Een tak die volop in het leven is. Vol in blad. Dat kun je zien, want die tak is nog altijd helemaal groen. Een groene tak. Boordevol leven. Het moet een levende tak zijn. En als je dan denkt aan de Heer Jezus, dan staat er in Jesaja 53, hij is afgesneden uit het land van de levenden. Dit is een beeld van de Heer Jezus. Hoe hij uit de hemel is gekomen, hoe hij voor ons aan het kruis is gegaan, hoe hij is gestorven. En dat deed hij voor ons. Hij is afgesneden van de levende. Om voor ons te kunnen leven. Deze tak is een levende tak. Ik heb hem daarna ook in de grond gezet. Want hij gaat dit voorjaar gewoon uitlopen. En zo is Jezus. Is ook opgestaan uit de dood. Ook daarin is deze tak een beeld van Jezus. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. En hij leeft. Dit is nog steeds een levende tak. Die tak is niet dood. Na de winter komen de wortels aan. Blaadjes. Hij gaat groeien. En wil je hem zien? Hij staat voor het gebouw van de hoeksteen. Ik kon er zo even heen lopen om hem op te halen. Vandaar dat ik even naar buiten wilde gaan om die tak te halen. Dus straks zet ik hem daar weer terug. Want daar kunnen we volgend jaar zien hoe deze tak gaat uitgroeien. En een bladeren en krijt en echt een knot, een grote wilgenboom wordt. Nog iets, die tak die moest gegooid worden op de plek waar die bijl in de grond was gevallen. In het water. En dat is een beeld voor ons leven. Dat ijzer, dat is in het water gegaan, maar dat niet alleen. Hij ligt ergens verstopt in de blubber, in de modder van de Jordaan. De Jordaan is een snelstromende rivier. En hij is ook heel modderig, heel bruin. Hij zit vol met zand. En dat ijzer, dat is heel diep weggezakt op de bodem van de Jordaan. En dat is een beeld van elk mens. Wij zijn allemaal als die bijl, als dat ijzer. Wij zijn verloren. Je gaat niet verloren, je bent verloren. En Jezus is voor ons als verloren mensen is hij gekomen. Waar? Naar de plek waar het bij ons is misgegaan. Daarom moest deze tak ook gegooid worden op die plek waar die bijl lag. En Jezus is voor ons naar de aarde gekomen. De plek waar het helemaal mis is gegaan. Daar moest hij heen. Daar heeft hij geleden. Daar is hij gestorven. Jezus is zonder zonde. Hij is schuldeloos. Daarom is hij ook niet in die blubber weggezakt. Want dat is onze zonde. Wij zijn heel diep weggezonken in de Jordaan. En Jezus, die is voor ons gekomen, maar zonder zonde. Net zoals deze tak, die bleef drijven op het water. En misschien is er nog altijd in jouw leven ook nog een zonde. Denk het wel, hè? En misschien is er nog wel een zonde waar je heel erg vast aan zit. Waar je elke dag weer merkt van, oh, dat gaat verkeerd. Misschien zijn er nog dingen echt niet goed in jouw leven. Soms is het goed om dan terug te gaan naar die plek waar het misging. Bijvoorbeeld als je wrok hebt tegen iemand. En die kun je niet overwinnen. Zelf lukt het niet. Ga eens terug naar het moment waarop die wrok ontstond. En vraag aan Jezus, toen ging het mis in mijn leven. Wilt u mij helpen om die wrok te overwinnen? Of die boosheid, of die verslaving, of wat dan ook. Ik zet hem even hier neer. Dat ijzer komt bovendrijven. Dat boeide mij zo. Ik vertel u al dat ik dus leraar ben en heel veel met kleuters werk. Dat vind ik echt geweldig. En op de middagen ben ik leraar techniek. Dan geef ik aan jonge kinderen vanaf 4 jaar geef ik techniek. En daar hoort ook bij bijvoorbeeld drijven en zinken. En dit is iets wat niet klopt met onze logica. IJzer wat in het water valt, zinkt. Dat is de wet van de zwaartekracht. Het leuke is, dat vind ik tenminste, niemand kan die zwaartekracht bewijzen. Er is geen formule voor de zwaartekracht. Als ik deze tak neem en ik vraag jullie als u loslaat, zal die vallen? Nee, ik weet het niet zeker. Dat is een probleem voor de wetenschap. Want ze hebben hier geen formule voor. Wat zal er gebeuren als die niet zal vallen naar beneden? Maar dit weet ik wel. Onze God heeft de aarde geschapen met ook zijn natuurwetten. En daar was Jezus al bij. Jezus heeft samen met de Vader en met de Heilige Geest, met z'n drieën, hebben ze deze wereld geschapen. Ook die wet van de zwaartekracht. Is dat voor Jezus nou zo moeilijk om een keer die wet te overwinnen? Hoe moeilijk moet het voor Jezus zijn om te zeggen, nu komt dat ijzer naar boven drijven. Dat is voor Jezus toch makkelijk. Als je bedenkt dat hij de schepper is van hemel en aarde. Trouwens, er zijn veel meer verhalen in de Bijbel dat de zwaartekracht werd overwonnen. Denk maar aan Jezus die wandelt op het water. Denk maar aan Petrus die dat ook even kon tot hij wegzakte. Maar toch, met de hulp van Jezus kon hij lopen over het water. Hey, en trouwens, de hemelvaart van Jezus. De Heer Jezus is als mens met een lichaam naar de hemel teruggegaan. En de vrienden van Jezus zagen hem de lucht in gaan. Echt met een lichaam, met gewicht, met massa. Weer een overwinnen van de zwaartekracht. En er zijn vast nog veel meer verhalen in de Bijbel dat de Heere God helemaal geen probleem heeft met die zwaartekracht. Die kan hij zo veranderen. Trouwens, dat ijzer kwam ook naar boven, hè? Er zijn zoveel verhalen in de Bijbel dat God ingrijpt in de geschiedenis. maar ook in natuurkrachten. Het laatste. Elisa die zegt tegen die man, strek je hand uit en grijp het. Dus die man die moest zijn hand uitstrekken en dat ijzer moest hij grijpen. Hey, en voor ons? Voor ons geldt ook van, je mag je hand uitstrekken. En weet je, laten we maar gewoon andersom doen, hè. Als we onze hand zo houden, is hij meteen open voor de Heere God. Trouwens, ik heb twee handen. Hè? Hoe mooi is het dat wij onze beide handen mogen uitstrekken naar God. Hè? En zeg, Heere God, hier sta ik, ik heb lege handen. Wat kan ik nou aan u geven? Dat is niet zoveel. Maar u kunt alles. Hier sta ik. Ik wil mezelf openstellen voor u. U bent mijn God. Wilt u mij helpen? En met die handen die je hebt, die je openhoudt, kun je mensen helpen. Je kunt ermee zegenen. Je kunt de mensen mee omarmen. Je kunt geven. En dat is ook het bijzondere van ons als christen, dat wij niet nemen, maar dat we mogen geven. Met open handen. En dat is bijzonder in deze maatschappij. Ik denk, als wij gewoon leven als christen en nog niks zeggen over Jezus, maar als wij echt open zijn voor mensen, mensen helpen, dan vallen we al op. Dan komt er zelf die vraag, waarom doe je dat? Waarom help jij dat kind, of die vrouw, of die man? Ik help heel veel mee bij ICF, dat is die gemeente die 100 meter verderop bij elkaar komt, in de Hoeksteen. En hoe heerlijk het is het om die mensen die in nood bij ons komen, om die te mogen helpen. En andersom, hoeveel ik van die mensen leer, van hun aanhankelijkheid. Als je mensen wilt meemaken die helemaal afhankelijk van God leven, zou je een keer zo'n dienst moeten meemaken bij ICF. Om te zien hoe het leeft voor die mensen. Ze zijn vaak gevlucht uit een ander land. En ze hebben helemaal niks. Ja, ze hebben Jezus. En dat is voor hen helemaal genoeg. En zij zijn daarin voor ons een voorbeeld. En wij mogen ook een voorbeeld zijn. Met onze handen uitstrekken naar God, maar ook naar elkaar. Amen.